Welkom bij de Doelenstudio in Rotterdam. Midden in de stad vragen we artiesten over de soundtrack van hun leven. Dit is de Doelenpodcast. Wat zong mama vroeger voor jou? Over de liefde, verdriet, vreugde en herinneringen aan dat allereerste plaatje. Blijf luisteren.
Candy Dulver, welkom bij de podcast van de Doelen.
Hi.
Hi, we zitten niet in de Doelenstudio, niet in Rotterdam, maar in jouw eigen studio in Amsterdam.
Ja, Studio Dulver.
Wat een ontzettende leuke ruimte. Beschrijf eens even wat hier allemaal wel niet is.
Nou, het is hier ook wel heel erg rommelig. Mijn hele leven staat, alles wat niet in mijn huis past, staat hier ook. Maar er staat ook de hele installatie van de band en een mooie zanginstallatie. We repeteren hier veel en we schrijven hier ook nummers voor de nieuwe cd. En het is wel een hele fijne ruimte. Ik ben hier graag, vooral met mensen. En het is wel heel luxe om dat zo te hebben. En dat je af en toe hier naartoe gaat. En dan ben je ook klein, dan ben je ook echt klein. Dan ga je naar huis en dan heb je ook weer vrij.
Dat is ja, precies. Leuk. Is je werk ook weer gedaan. Ja. En speel je nou elke dag nog saxofoon?
Nee, alleen als het moet.
Oh, echt?
Ja, maar soms moet ik ook oefenen. Nee, het is een beetje... Mijn vader, die speelt elke dag als hij maar... Ook, die zat ook vroeger altijd door mijn en moeders tv-programma's heen te tetteren. Daar waren we helemaal gewend aan. Die houdt daarvan. En ik hou er wel van om het op gepaste tijden juist niet te doen. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik af en toe die saxofoon echt voor mijn plezier pak. En soms moet ik gewoon oefenen, moet ik dingen instuderen. En ik speel gewoon heel erg veel. Dus soms moet ik zelfs fysiek even die sax wegleggen. Want ik heb heel vaak bijvoorbeeld mijn hele onderlip. Dan zit er een afdruk van mijn tanden in. En ik heb ook altijd een heel raar ruw stukje onder mijn onderlip. Omdat dat, ja, daar zit je de hele tijd maar op te blazen. En schouders verkrampt en nek. Zo'n ding van 5 kilo om je nek is ook niet altijd lekker. Dus ik neem wel bewust even soms pauze. En het grappige is dat ik wel altijd eraan denk. Dus ik kan ook bijvoorbeeld oefenen zonder die sax. Dan kan ik ook dingen instuderen. Gewoon om even, dan doe ik het gewoon met mijn hoofd en dat werkt ook.
Ja, precies. Nou, we zijn in deze podcast gaan we aan de hand van een aantal vragen jouw favoriete muziek doornemen. Het is bijna kerst en jij hebt een heel mooi kerstnummer ooit gemaakt met Treintje Oosterhuis.
Ja.
Laten we daar even naar luisteren. En kun jij nog herinneren hoe dat nummer toen tot stand kwam met jullie twee?
Ja, dat is leuk, want Trein en ik zijn al heel lang vriendinnen. Zij is ietsje jonger dan ik, of een beetje, best wel jonger dan ik. En ooit zag ik haar optreden, of nee, eigenlijk kwam Ulko Bed, mijn gitarist en mijn langste vriend ooit. Die zei, ik heb nu een meisje gezien, die is nog brutaler dan jij op het podium. En toen zei ik, oh, wie dan? Ja, ze heet Treintje. En toen had ze net de Grote Prijs van Nederland gedaan. En toen ging ik haar bekijken met haar eigen bandje. En toen dacht ik, ja, dit is iets bijzonders. Dit hebben we in Nederland nog niet. En zo jong en zo goed. En zo eigenwijs ook. En toen werden we vrienden, heb ik haar meteen voor mijn tours gevraagd. En is ze meteen meegegaan, tot verdriet van de broer. Want die zag natuurlijk net, ze gingen net goed met hun beentje. Maar dat heeft er uiteindelijk, denk ik, heel veel, heeft ze heel veel van geleerd en meegemaakt. En waardoor ze ook zo, toen ze terugkwam met haar broer, ook helemaal het kon gaan maken met z'n tweeën. En ja, tot de dag van vandaag. En zij is eigenlijk de meest, degene die mij er altijd bij sleept. Dus ze zegt, ik doe dit, ik ga een kerstliedje maken. Dat zou ik zelf niet in mijn hoofd halen om saxofoon kerstmuziek te maken. Maar dan had ze weer dit bedacht. En het is wel leuk, want er is ook een heel leuk rommelig clipje van. En dat hebben we gewoon bij haar thuis allemaal opgenomen in de huiskamer. Maar dat spontane, dat had ze wel goed gezien. Dat werkte ook echt heel leuk. Het is een mooi nummer volgens mij. Ik ben even in de war, Wilson Pickett of een oude soulzanger. Maar dit was dan onze versie.
En is dit nou ook een nummer die je zelf onder de kerstboom draait, als het dan kerst is?
Nee, ik ben zelf met kerst heel streng in de leer. Ik hou alleen maar van 50s kerst. Dus ik heb de Red Pack, ik heb... ook die allemaal afzonderlijk. Ik heb Nat King Cole. En dat hoort voor mij helemaal bij kerst. En dat is eigenlijk kwam door mijn moeder. Ze doet mijn moeders muziek. Daar hield ze heel erg van. En maar ook die sfeer van die 50s. En dat hou ik helemaal van. Dus oudere liedjes. Ja, ik heb geloof ik Stevie Wonder wel eens opstaan. Maar het is een hele lange playlist. Want die hebben heel veel toen uitgebracht. Waar heel veel van die mooie kerstcd's. En Dat is voor mij echt kerstsfeer, die boom aan en dan de hele dag dat soort nummers.
Ja, mooi. En we gaan even terug naar de hele kleine Candy Dulfer.
Ja.
Wat zong jouw moeder vroeger voor jou? Wat heb je meegenomen?
Nou ja, als ze door dat getetter van mijn vader heen kon komen. Want toen ik uit het ziekenhuis mee naar huis genomen werd, toen zeiden de nonnetjes, want ik was in het Anna-paviljoen geboren, toen zeiden ze, nou, als je er mee naar huis neemt, het babytje, dan moet je keihard jazzplaten opzetten, want dan slaapt ze daar doorheen en dan kan uw man, hadden ze heel goed gezien, kan uw man veel studeren en dan wordt ze tenminste niet wakker.
Oh,
nou,
echt?
Hebben ze hem tegen. Nou ja, dus nog steeds als ik jazzmuziek hoor, een jazztrio, dan val ik meteen in slaap.
Ja hoor.
In plaats van ernaar te luisteren. Ja, echt heel rustgevend. En dus dat hoorde ik natuurlijk veel. Maar mijn moeder, die bracht een beetje de popkant in. En die had heus wel nog een eclectischere smaak. Maar ik herinner me heel goed dat we altijd in de auto zaten te zingen Beatle-liedjes. En dan echt uit de beginperiode. En She Loves You, yeah, yeah, yeah. Er staat er altijd tweestemmig te zingen. En dan, als we nou allebei de tweede stem hadden. En dan weer allebei de eerste stem. En dat heeft voor mij hele mooie herinneringen. Maar het was natuurlijk niet de enige. Ik ben ook helemaal geen Beatles-fan verder. Maar het was niet de enige muziek die ik hoorde. En mijn moeder was ook hip, want ze luisterde naar Jimi Hendrix en Brad en Tony Joe White. Maar dit liedje, als ik dit hoor, dan zie ik mezelf als een heel klein meisje naast mijn moeder in de auto zitten en meezingen.
Nou, we zijn heel benieuwd naar jouw tweede stem. Komt-ie?
Yeah, yeah. En komt-ie? Yeah, yeah, yeah. She loves you. Yeah, 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 yeah. Zongen dan. Maar klopt niet eens hoor. Maar
en je moeder, die welke stem dit zei dan?
Ja, die deed dan de eerste stem. En dan zaten we allebei op de eerste. Nee. Dat is ook heel moeilijk, hè? Dat heb ik nu nog wel heel vaak. Als ik spontaan koortjes doe met de jongens in de band, dan zitten we ook allemaal. Dan ga je eerst allemaal de eerste stem. En dan kijk je elkaar zo aan van nee of nee. En dan oké, ik doe die andere dan. Dan ga je allemaal die andere doen. En voordat je er dan bent. Dan,
Kan jij eigenlijk überhaupt een leven voorstellen zonder muziek?
Nee, dat is heel moeilijk, want het is natuurlijk zo vroeg begonnen. En ik vind eigenlijk dat niemands leven zonder muziek moet zijn. Maar dat het ook weer niet zo is dat iedereen maar muziek moet maken. Ik ken mensen die veel fanatieker met muziek bezig zijn. En die zijn helemaal geen muzikant. Mijn vriend, alle nieuwe liedjes krijg ik via hem. En hij draait de hele dag muziek, weet alles wat er is. En hij is geen muzikant. En dat is heel grappig. En ik hou van stilte bijvoorbeeld. Als ik thuis zit, heerlijk om even niks te horen. En dan ik moet mezelf altijd dwingen om iets op te zetten bijvoorbeeld. Dat is heel gek.
Ja, ook omdat je kan me wel iets bij voorstellen. Dat er sommige mensen vinden het heerlijk om de hele dag iets te horen.
Ja.
Maar in jouw geval kan ik me ook heel goed begrijpen dat je af en toe denkt, nou nu even niet gewoon.
Nou ja, dat is het ook niet zozeer. Maar ik kan muziek niet als achtergrondmuziek horen. Want ik hoor alles. Dus ik vind het ook heel irritant als ik naar een concert ga. En dan gaan mensen met mijn gesprek beginnen. En dan word ik ook altijd en zeg ik, nee, ik ben even straks. Maar nu niet. Want ik kan dat niet scheiden. Ik zit echt mee te leven en mee te spelen in mijn hoofd. En het is grappig, ik heb twee soort van stiefzoontjes en die zeggen ook altijd, ja, jij zingt niet mee wat het plaatje is, maar jij maakt een nieuwe melodie. En dan denk ik, oh god, ja, maar dat doe ik ook, omdat ik dan denk alsof ik daar mee zou moeten spelen en wat ik dan zou moeten spelen. Zo zit ik toch een beetje te oefenen.
Hey, en zong je vader überhaupt iets voor je of speelde die echt alleen maar?
Nee, die speelde echt, dus niet zo'n zanger. Maar zijn lied Hey Pete, Let's Smoke More Weed was natuurlijk wel bekend, maar dat zong hij niet thuis. Maar,
hoe ging dat ook alweer? Neem me serieus. Dat
is een gewoon grapje. Dat je zo, hey Pete, let's smoke more weed. Een jazzje. Het vonden mensen altijd enig in het publiek. Maar mijn vader speelde natuurlijk altijd. En zijn licks die hij ook studeert, ja, die ken ik gewoon. Hij speelt altijd van de hoogste naar de laatste noot. En dat hoorden wij 1000 keer per dag.
Ja.
En wij konden gewoon Dynasty of Dallas kijken met mijn vader. Gewoon, die kwam dan gezellig erbij zitten. En dat dan de hele dag er doorheen. En toch kon het wel.
Nou, worden. Niet door Dallas hoop ik zeg.
Ja, echt wel.
Jeetje, ja. Bobby Ewing was die net goed bezig.
Ja, Sue Ellen, ja. Pam.
Ja. Nee. Hey, en als je nou denkt aan jouw eerste plaat die je zelf kocht. Je komt natuurlijk uit een heel muzikaal gezin. Wat was eigenlijk, los van de invloed van je ouders, wat was de eerste plaat die jij kocht ooit?
Ja, dat is een moeilijke, want kijk, eerst hoefde ik heel lang geen platen te kopen. Dus slikte ik gewoon met mijn vader draaien. En die draaide ook zo breed dat het heus niet alleen maar een jazz was. Juist heel eclectisch. Dus het eerste plaatje wat ik kreeg was The Partridge Family. En ook, of twee singeltjes kreeg ik. En ook Now's the Time van Charlie Parker. En dat had ik op zo'n klein lieve heersbeestje plaatspelertje. Maar dat is meteen ook voor de rest van mijn leven bepalend geweest. Ik wil altijd jazz luisteren, maar ook altijd popmuziek. En ik hou van die beide kanten. Maar ik denk het eerste, ik denk niet dat de eerste plaats zich gekocht heb, maar wat ik me nog kan herinneren is dat op een gegeven moment ging ik bij mijn vriendinnetjes Nada, Fanny en Fanny, Fanny, twee zussen die wat ouder waren. En daar ging ik altijd langs. Dan keek ik, daar was ik altijd helemaal verslag naar zo'n dag, want die waren en heel hip en die woonden midden in Amsterdam en de nieuwste mode, de nieuwste muziek. En die, ja, die hadden allemaal Surinaamse en Antilliaanse vriendjes. En dus het was, dat was echt disco, dus Diana Ross. En ik weet nog dat ik één keer dat nummer hoorde, Gimme the Night van George Benson. En dat is voor altijd bij me gebleven. En die moest ik ook meteen hebben. Die heb ik toegekocht. En nou, die moet natuurlijk op de lijst staan.
Stil bij je kan zitten, hè?
Nou, nee, dat is ook wel.
Dat
was ook, ja, ze stonden nou allemaal te dansen in hun kamertjes met allemaal jongens erbij. En, maar dit is ja, hele mooie geproduceerde muziek. En voor mij was het dan ook te gek, want George Benson was eigenlijk een jazzgitarist. Dus dan kon ik die twee werelden ook goed verenigen. En dan stond ik niet voor gek bij die meisjes dat ik alleen maar naar jazz luisterde. Want dat vonden heel veel kinderen natuurlijk heel raar. En ik had, dacht van, hé, wat cool, weet je. Je kan ook jazz met pop vermengen en heel hip maken. En ja, dat waren altijd dingen die mij heel erg sterkten. Want aan de ene kant was ik natuurlijk jong en wilde ik ook leuke, hippe dingen doen die andere kinderen luisteren. Maar ik had ook die jazzachtergrond. En ik wist ook, ja, of ik wist, ik weet niet. Ik had voor mezelf al heel vroeg dat ik dacht van, ja, ik kan wel heel erg mijn best gaan doen. Maar ik word nooit John Coltrane of Sonny Rollins. Dus wat is nou mijn rol in de muziek straks? Mm-hmm. Wat kan ik nou met die zak gaan doen? En ja, dat soort dingen, zoals dit, dat gaf mij dan heel veel hoop. En dacht ik, aha, het kan dus wel.
Ja, maar je had natuurlijk eigenlijk ook in die zin een hele bijzondere jeugd. Want je was op je 11e, trad je al voor het eerst op?
Nee, op mijn 6e al eigenlijk hoor. Meteen toen een week mijn saxofoon had, mocht ik al meedoen. Dus dat ging al nog sneller. Maar inderdaad, dat soort dingen. 11e was ik eerste keer een solo geloof ik. Nou, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar ik mocht natuurlijk meteen met Hans meedoen. Maar ik had ook een eigen bandje in het dorp met allemaal grotere jongens. Oudere jongens. En ik mocht bij Rosa King spelen toen ik 11 was al. En ik zat bij Harmonie Jeugd Doet Leven. Daar deden we ook opvoeringen mee in de kerk of in het jeugdhuis. Dus ik was altijd meteen al aan het live spelen. En het was ook goed voor mij, want dat vond ik het allerleukste.
Maar aan de ene kant had je die vriendinnen waar jij heel erg tegen opkeek. En die draaiden dan dit. Keken ze op hun manier ook niet tegen jou op? Of werkte dat niet zo?
Nee, heel veel kinderen op school ook, die vonden jazz raar. En ook alle dingen die ik ook, weet je, ska of zo, dat moest ik ook helemaal erin brengen op school. Dat vond ze ook allemaal geil. Alles was punk vroeger. Oeh, het lijkt wel punk. En dan kwam bijvoorbeeld Mink de Vil was een tijdje te gek in. En kwam ook vaak naar Nederland. En dan zei ik dat wel eens. Oeh, wat is dat? Prince vonden ze ook heel gek.
Ja.
Niet dat ze geen smaak hadden, maar zij zaten helemaal. Vroeger waren die werelden ook wel een beetje gescheiden. Hè? De ene was punk, de andere was disco, de derde was ska. En dat kwam niet zozeer bij elkaar. Nu is dat gelukkig wat losser allemaal.
Heel anders geworden, hè? Ja.
Nou, ik heb daar ook tegen gestreden. En mijn muziek is juist ook een mengeling van alles. Ik wil dat juist graag. Waarom wil je niet alle leuke dingen bij elkaar doen?
En over Prince gesproken, die is natuurlijk onlangs overleden. Je hebt natuurlijk met hem gespeeld, dat is natuurlijk super bijzonder. Heb jij nog in de laatste jaren contact met hem gehad?
Nou, eigenlijk niet, want ik was heel lang boos op hem.
Want?
Nou, omdat wij eigenlijk heel lang hebben samengewerkt natuurlijk, al sinds ik 19 was, steeds af en aan. En nou, dat is een heel lang en ingewikkeld verhaal, maar het was een hele bijzondere man en hij was gek op mij en hij heeft me heel veel dingen ook kans gegeven. En ik was ook heel gek op hem, ik hou heel erg van hem. Maar hij was wel een moeilijke man en hij was heel trots en ik was ook heel trots. En wat een beetje zijn ding was, zodra je te dichtbij kwam of te makkelijk voor hem werd, dan dat vond hij eng. Dat had iets met zijn jeugd te maken. En dan ben ik even amateurpsycholoog, maar ik weet het allemaal best wel. En dus alles wat harmonieus werd, gezellig, warm, dat vond hij eng en dat stootte hij dan weer af. En dat deed hij met al zijn mensen. Alleen ik zorgde altijd dat ik heel hard to get bleef. Ook eigenlijk op een natuurlijke wijze, omdat ik ook mijn eigen carrière heel belangrijk vond. Dus ik was altijd wel weer weg als ik hem begon te vervelen. Vlak daarvoor was ik dan wel weer weggegaan en dan kwam ik weer terug en was hij weer blij. En toen op een gegeven moment zouden we in de O2 spelen, weet ik veel, 21 dagen achter elkaar. En toen was ik er en toen was hij eerst heel blij dat ik er was. Toen moest ik daar komen wonen, appartement, net helemaal ingericht met mijn moeder samen. En toen zei hij opeens de dag daarna, zei hij, oh sorry, ik heb te veel mensen uitgenodigd. Kan je weer naar huis gaan? En ik had net mijn band afgezegd voor een half jaar. En uiteindelijk ja, bedoelde hij dat niet zo slecht. Maar hij dacht nooit na over de consequenties, weet je wel. Iemand die al vanaf zijn jeugd beschermd wordt en succesvol is. Mm-hmm. Die heeft helemaal geen idee van het gewone leven van andere mensen. En daar ben ik zo kwaad om geweest. En toen dacht ik dat hij het expres deed. Maar later blijkt dat hij dat... Dat heeft hij gewoon helemaal niet geregistreerd.
Dat is gewoon zoals hij was.
Ja, weet je, heel...
Ja.
Moet ik zeggen, in die zin... Gewoon niet nadenken over hoe andere mensen leven. En daar was hij ook bang voor, want hij dacht... En dat is ook wel een beetje zo, net als dat je een directeur bent van een heel groot bedrijf. Als je de hele dag gaat nadenken of de koffiejuffrouw wel gelukkig is... Ja, dan komt er ook niks van je werk natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar hij was daar juist bang voor. En op een gegeven moment was het voor mij de maat vol. En dan was ik ook heel koppig. Maar dan kwam hij naar Nederland en stond hij te spelen. En dan zorgde ik altijd dat ik op tournee was. En dan zei hij, ja, shout out to Candy. En dan dacht ik, ja... Eikel, dacht ik dan. Maar het was eigenlijk achteraf heel lief bedoeld. En
ja.
Zijn ex-vrouw heb ik nog heel vaak gesproken. En die zegt dan altijd, de tijd met jullie, daar was hij zo gelukkig. En hij hield zo van jou.
Oh, echt? Oh, wat lief.
Ja, maar ook wel erg dat ik zo slecht over hem dacht. Maar ja, dat is gewoon, sommige mensen zijn zo gecompliceerd. Daar kon ik niet bij. En ik kwam uit een heel gezellig warm nest. En alles leuk en sociaal. Mijn vader is zo, mijn moeder is zo. Dus ik kon dat niet zo, daar kon ik niks mee. Nee.
Dus je hebt het geprobeerd. De laatste jaren ook niet meer gesproken?
Nee, nee. Maar ik weet wel dat hij altijd met me bezig was. En ook dingen altijd zijn. Via de groeten deed op een hele onhandige manier. En hij weet ook wel dat ik heel erg van hem hou. Want ik heb ook al heel vaak gezegd. En ik werd ook wanhopig van. Dan zei ik, waarom kan jij niet gewoon gezellig doen? Ik heb hem ook heel veel gezelligheid gebracht hoor. Ik kwam in een tijd dat hij het heel zwaar had. En toen zijn we echt een soort familie geworden met die One Night Alone Tour. En dat Meesjo erbij kwam.
Welke jaren hebben we het dan over?
Ja, van 2001 tot 2005 of 2006 ja. Hebben we heel veel dingen ook. Daarvoor ook, maar dat was de mooiste tijd. Want toen kon ik hem echt dingen geven. En ja, die hele tour begon heel ongezellig. En uiteindelijk gingen we elke avond uit en bij iemand op de kamer. En dan kwam hij, in de eerste maand had hij dat helemaal niet door. En toen kwam hij, op een dag kwam hij binnen in een hotel en zei hij, wat doen jullie daar? Wat is dit? Toen zei ik, ja, hier zitten we altijd naar de show. Gaan we gezellig drinken. En wie betaalt dat? Zei hij toen. Ik zeg, dat betaal ik. Of Meesio, wij delen uit. Oh, nou, en vanaf toen was het Hek van de Dam. Toen moesten we elke avond naar een café of bar en dan ook nog jammen tot diep in de nacht. Dat was dan ook mijn schuld. Maar dat familiegevoel, dat heeft hij echt een tijd heel erg omarmd. En dan ben ik naast mijn prestaties bij hem op het podium, ben ik eigenlijk het meest trots op dat ik hem
dat
een beetje
kunnen brengen,
liefde
ja.
En warmte heb kunnen brengen. Dat hij ook zegt van, oh, dat kan dus wel zonder dat het dan weer in mijn gezicht ontploft. Want dat was hij gewend van vroeger.
Ja, wat mooi. Prachtig. We gaan naar een nummer. Iedereen is wel eens verdrietig. Ik weet niet of jij zal dat ongetwijfeld ook zijn. Misschien de ene keer wat meer dan de andere keer. Wat draai jij als je verdrietig bent?
Nou, juist geen droevige muziek. Ik kan sowieso heel slecht droevige muziek voor mezelf draaien. Want ik moet meteen huilen. Ik ben ook, nu ik ouder word, ik ben van beide kanten van mijn familie behept met over empathie en maar vooral huilenbalken. Dus nodig ons niet uit op die begrafenis, want wij huilen het hardst, ook al kennen we de overleden niet. En het is verschrikkelijk is dat. Dus ik draai juist, als ik verdrietig ben, oh nee, dan moet ik dat helemaal niet horen. Dan wordt de diepte ingesleurd. Dus dan draai ik Louis Prima. Dat is echt, ook als ik chagrijnig ben, dan moet mijn vriend dat gewoon even opzetten. Dan is het allemaal weer goed.
Nou, we gaan eens even horen. It looks like it's gonna hail. Baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump and jive and bend your wheel. You gotta jump. Ik zou eigenlijk denken als je dit nummer hoort dat je dit draait als je heel vrolijk bent.
Nee, dan dat hoef ik dan niet. Dan ben ik al vrolijk. Nee, dit is ja natuurlijk ook wel eens. Maar wat te gek is aan deze muziek. Ook weer, het was ook weer een mengvorm. Er zat heel veel humor in. Louis Prima, heel grappig, maar ook heel goed. En dan zo'n vrouwelijke zangeres, die Keely, die hoor je nu niet zo, maar die houdt hem dan helemaal in check. En hij is ondeugend. Mm-hmm. En Sam Butera speelde de meeste saxofoons, zoals waanzinnige saxofonist. En ja, dat Italiaanse, die humor en die liedjes. Just the Gigolo's, ook van hem, Bonacera, al die bekende liedjes. Maar het geeft mij enorme, ik denk ook wel dat 50s gevoel weer, dat komt van mijn moeder. Ik heb de jeugd van mijn moeder heb ik ook even meegepakt op een bepaalde manier. Want die was ook zo vrolijk. En heb ik toch heel veel van meegekregen als enigste kind. Die sfeer, dat kon ze ook heel goed vertellen hoe dat dan was, weet je. Dat was Ja, dat toen we nog heel blij waren met alles wat uit Amerika kwam.
Ja, precies. Ja. En wat draai je dan als je weer wel heel vrolijk bent? Want die heb je ook meegenomen.
Ja, dan, als ik echt denk van, hey, ja, dan ga ik ook graag terug naar de oude dingen. En dan is dit, net als Give Me The Night van George Benson, wat wel eerder draaien, is The Whispers. Ja, ik weet niet waarom, maar de lekkerste sound, ook de ultieme drum sound. En ik heb ze laatst nog een keer gezien, heel oud. En ja, eigenlijk niet meer zo goed, maar toch heerlijk om te luisteren. Maar dit is dit geeft alle soort nostalgie, maar het is ook gewoon hartstikke goed. En als ik wel eens wil uitleggen hoe ik vind dat een bassdrum moet klinken bijvoorbeeld, en dan draai ik ook altijd dit. Het heeft heel veel, het is muzikaal heel sterk ook.
Dit is een heel lekker nummer dit.
Ja.
Je mag backing vocals doen, hè? Tweede stem, eerste stem. Why not?
Nou, weet je wat grappig is? Dit nummer draai ik al een miljoen keer, maar ik weet heel vaak teksten niet. Ik kan teksten niet onthouden. Ik weet ook heel vaak niet wat ze zingen. We wonder. Nou, dat weet ik dan wel. Maar ik ben nu ook niet echt bij stem, hoor. Te vroeg.
Doe ik het maar gewoon,
ja,
toch?
Ja, jij kan het beter dan ik.
Wanneer was je voor het laatst heel vrolijk? Had je echt dat je denkt, yes, ik zit goed in mijn vel?
Nou, dat is echt... Dat heb ik ook geleerd van mijn ouders, denk ik. Het zit ook wel in ons. Maar wij zijn echt ontzettende hedonisten. Dus alles moet nu. We geven ook altijd alles uit. We delen ook altijd alles, bijna alles uit. Omdat wij vinden dat elke dag... Ik kan morgen wel onder de tram liggen. Zo leef ik echt. En dus ik lach echt elke dag wel. En ook uit ellende... kan ik ook heel snel weer al de slappe lach vinden. Ik vind de slappe lach het heerlijkste wat er
is. Oh, dat is zo fijn, hè?
Naast goede saxofoonmuziek spelen is dat mijn doel in mijn leven. Zoveel mogelijk lachen en slappe lach hebben. En ik heb daar heel veel leuke mensen voor. Maar ja, als wij op tour gaan, dat is alleen maar lachen. Maar ik heb net een heerlijk weekend met mijn vriend gehad. En dan roep ik ook de hele tijd van... als ik morgen dood ben, was ik nu heel gelukkig, hoor, zeg ik de hele tijd.
Ja, precies.
Het is echt top. Ik kan echt heel... Ja, het klinkt zo stom, want je hoort dat en dan denk je, als je niet in de goede bui bent, denk je, oh, zo, dat moet je toch ook. Maar je moet leren dankbaar te zijn voor wat je hebt. En in mijn geval ben ik nog wel heel erg gelukkig, maar ook in mijn donkerste periodes. En ik heb heus ook wel wat verdrietpunten in mijn leven. Als je dan weer dankbaar kan zijn voor een dikke boterham van Hartog met boter en lekkere kaas, dan kan je het leven wel aan, als je dat kan zien. Ik ben ook heel gelukkig dat ik van mijn moeder een soort... optimisme heb gekregen. Steeds meer ook. Die kan je echt neerslaan 's avonds en dan 's ochtends zegt ze... ik voel me toch wel weer lekker. En dat, ik ben heel bang voor de pijloze diepte ingetrokken te worden. Dus ik vind wat je maar kan doen waar je genot uit haalt. Het mag heel banaal zijn. Het mag ook dingen kopen zijn. Lekkere eten, chips eten. Doe het maar gewoon, want je hebt er niets aan later om 80 te zijn... en zeggen van, ik ben altijd dun geweest... En ik heb heel matig geleefd en ik heb nog 5 ton op de bank. Je kan me beter vroeg dood en heel veel lol hebben.
Dat is niet aan jou besteed, nee. En we gaan nu naar het nummer qua live concert. Je treedt natuurlijk zelf veel op. Hoe vaak treed je nog eigenlijk op?
Heel veel. Ik denk, het ligt ook een beetje aan op tournee treed je. Ik ben net in Japan geweest. Dan doe je 7 avonden achter elkaar en 2 shows per avond. Dus heel veel.
Ja.
En op tournee heb je bijna geen vrije dagen. Dus 4-5 keer in de week is normaal. En als ik in Nederland ben, sowieso elk weekend heb ik wel weer wat. Want ook al neem ik voor vrij te hebben, dan zeg ik wel weer op een benefiet. En ik heb nog Club Dauphine in Amsterdam, waar ik een soort beschermvrouwen van ben. En Jazzy Sundays, en elke eerste zondag van de maand. Ook in Dauphine doe ik jazzzondag. En dan speel ik eigenlijk heel graag toch liefst zelf ook weer.
Ja.
Dus er is altijd wat. Er gaat geen 3 dagen voorbij dat ik niet speel. Maar dat is ook wel goed om in shape te blijven. Want anders dan, als je embouchure weggaat, dat is weer heel vervelend spelen. Dus ik kan maar beter een beetje doorgaan.
Mm-hmm. En wat is nou jouw ultieme plaat als je denkt aan een live concert?
Nou, er zijn er heel veel. Maar deze kies ik altijd uit, omdat die is ook voor iedereen wel leuk. Dat is Chaka Khan en Rufus. En dat is muzikaal, kwalitatief heel hoogstaand. Maar ook voor mensen die niet van jazz houden, vinden ze het te gek. Ook de beste muzikanten, een drummer, weet je nou ook weer? Oh my god, ik kan geen naam onthouden. Een hele beroemde drummer die op al die platen in die tijd speelde. En die bijvoorbeeld ook alle iconische fills voor Michael Jackson die je allemaal kent. Dat is hij ook. Nou, die zit hier ook bij. En ja, voor mij was dit jarenlang de maatstaf. En ook een heel moeilijke maatstaf om onze live optredens aan op te geven. Want ja, het is allemaal zo goed. Het klinkt zo goed. Het is muzikaal perfect. Het is geweldig en spontaan. Alleen heb ik toch een paar jaar geleden moeten vernomen van diezelfde drummer vernemen. Dat het allemaal later opnieuw ingespeeld is. Dus al die jaren lijden voor niks.
Ja,
wegillusie. Ah, ja. Dat is ook helemaal niet erg, want die mensen waren ook waanzinnig goed. Maar als je iets gaat onder de loep nemen en live gaat uitbrengen, dan wil je soms toch nog wel wat repareren. Dus ik vind ze daar niet minder om. Maar het is wel grappig dat ik het moest horen. En ik dacht, oh nee, ik zei ook, nou bedankt, zei ik. Lekker.
Even horen. Gek, hè?
Ja, echt. Ah ja, Rufus was het gekke band. Dit was het moment, een soort van afscheid van Chaka Khan met die band, dat ze solo ging. En dan nog even zo'n punt drukken. En ja, het is een heerlijke plaat. En ik ook qua live sound, ook een van de beste. Hij overstuurt eigenlijk een beetje. Het is niet perfect, maar de energie ervan afspat en hoe je alle instrumenten en alle muzikanten apart kan horen en toch een ensemble, dat vind ik heel bijzonder.
Ik was nog even benieuwd, want jij woont zelf in Amsterdam-Oost. En toen we hier naar de studio reden, zei je van, je zit in een hele multiculturele wijk.
Ja.
Ook als ik dan naar dit nummer luister, haal jij nou ook je inspiratie ook voor je eigen nummers en je eigen muziek ook uit je omgeving, uit je buurt, uit wat je ziet op straat, wat je hoort aan
ja,
sounds?
Ja, heel sterk. En ik gelukkig, dat zelfs als zou ik zelf niet op zoek gaan, heb ik altijd wel om me heen altijd mensen die heel fanatiek muziek uitzoeken. En dat is sowieso Ulco, die luistert heel veel. Die heeft me heel veel muziek gebracht, Ulco Bett, mijn gitarist en producer. Maar bijvoorbeeld mijn vriend, Rafael, de hele dag. En die heeft altijd de nieuwste nummers. Maar zijn zoontjes die zijn natuurlijk weer heel erg in de Nederlandse hip-hop en de Joe Silvio's. Nou, daar word ik ook meteen door beïnvloed. Dus die krijg ik ook de hele dag appjes van zijn oudste zoon. Van, je moet dit even luisteren, je moet dat even luisteren. En daar ben ik heel blij mee, want daar moet ik het van hebben. Ik wil altijd
vernieuwen.
Ik wil vernieuwen in de zin van wat goud is, wat je hebt, is goed. En dat is dus dit soort muziek en je kennis en je achtergrond en je alles wat je mooi vindt en wat je wil behouden. Maar daarbij moet het steeds aan de rand een beetje, vind ik, afgekalfd worden door nieuwe dingen. En dat zet je er dan bij. Nieuwe beats, nieuwe sounds. En daar hou ik heel erg van, om gewoon wat goed is te vermengen met wat nieuw is en goed. En daar heb ik constant dat soort dingen van. Maar als ik het allemaal zelf zou moeten zoeken, dan zou ik dat ook niet zo snel doen. Mijn vader is ook heel goed erin.
Maar jazz en hip-hop, gaat dat samen?
Ja, en dat is al heel lang, ja. Gaat heel goed samen. Eigenlijk is, dan ga je heel diep, maar hip-hop is jazz. Het is ook komt ook uit de jazz. Maar zelfs al was dat niet zo. Kijk, Afro-Amerikaanse muziek, dat is 99% van wat ik, waar ik alles uitput. En die 1% is dan wel blanke muziek. Maar die hebben ook weer alles van Afro-Amerikaanse muziek. Weet je, ik zat gisteren de Meters te luisteren. En toen dacht ik opeens, mijn god, Fleetwood Mac. Die hebben gewoon heel erg naar de Meters geluisterd. En dat soort dingen, dat als je echt muzikant bent, dan kom je dat constant tegen. Dus niets is niet beïnvloed door de Afrikaanse muziek. Daar ben ik me ook terdege van bewust. En het is ook soms wel eens een raar idee. Ik denk, wat moet ik nou als blanke? Maar misschien is de enige taak in mijn leven is bijvoorbeeld mensen dat te laten zien. Ik breng bij zo'n avond, ik ga het helemaal niet vertellen, maar ze krijgen een beetje Charlie Parker, ze krijgen een beetje Kaseko, mijn Surinaamse achtergrond, ja, van al die muzikanten waar Hans altijd mee speelde. En ik later ook, Molux. En ja, dat is wat ik ze voorschotel. Maar ik zeg er lekker niet bij, dus ze hoeven niet denken dat ze naar een opvoedavond gaan. En ondertussen nemen ze het allemaal maar in en komt het wel bij ze binnen.
Ja, mooi. Tot slot, de allerlaatste nummer is, wat is jouw ultieme love song?
Ja, nou ja, dan zou ik eigenlijk, als je wil seksen of liefde of romantisch bent, dan ga je natuurlijk Marvin Gaye draaien. Maar ik denk dat iedereen dat doet. Dus ik heb een nieuwe artiest erbij gezet die ik geweldig vind. Ik ken er nog wel 100, maar Lucky Day heet hij. En ja, die maakt dus weer ook weer heel mooi, heel veel van het verleden genomen, maar toch is het modern. Prachtige stem en ook een bijzonder verhaal. Want hij, ik heb een interview met hem gezien, hij heeft tot zijn 20ste in een soort, met zijn moeder bij een hele strenge kerk gezeten in Amerika. En dan zou je denken, nou, lekker gospelmuziek, maar daar mocht geen muziek op een of andere manier gedraaid worden of beoefend. En toen is hij daar uitgekomen en dan is hij de beste muzikant van het afgelopen decennium geworden. Het is heel bijzonder. En ook mooie muziek, heel dromig, heel liefdevol, prachtig. Dus ja, mijn nieuwe favoriet. Zingt ook iemand anders mee, by the way, hoor. De zus van Janelle Monáe, geloof ik, of familie.
Dat is mooi, dit. Ben je happy in de liefde ook?
Heel happy.
Ja. Zou te horen, net nog een mooi weekend achter de rug. Waar was je?
Gewoon thuis.
Oh,
als je happy in
Amsterdam-Oost.
Ja, dat is voor mij vakantie natuurlijk, hè. Gewoon thuis zitten, een keer een tv kijken. Ik kijk nooit tv. En dan is een avondje gewoon Netflix, vind ik echt heel bijzonder.
En dan kan dit nummer er ook bij.
Ja, ja, zeker. Dat heb ik ook van hem, hoor.
Mooi dit, heel inspirerend. Ja. Dat ga ik ook eens even opzoeken thuis.
Ja, het is allemaal hele mooie muziek. Hij maakt echt gekke dingen.
Hey, en hoe ziet je komende weken eruit? Je gaat op tour, je gaat naar het buitenland, begreep ik?
Ja, ik heb nu gewoon nog een paar optredens in Nederland. En dan na kerst ga ik heel leuk naar San Francisco om 4 avonden met Maceo Parker te spelen en Oud en Nieuw in te luiden. Maar dan mag mijn vriend en zijn zoontjes mee, dus dat is heel gezellig.
Ja.
En dan daarna ben ik even thuis een weekje of anderhalf. En dan ga ik op de cruises doen. Het zijn een soort North Sea Jazz Festivals, maar dan op boot met iedereen. Alle beroemde muzikanten. Dus ook helemaal te gek. Marcus Miller, David Sanborn.
En op een cruise spelen.
Ja, dat is helemaal te gek, hoor. In de Caribbean ook nog, dus dat kan niet beter.
Ja, heerlijk.
Als die boot een beetje niet zo hobbelt, maar dat doet hij meestal niet. En daar heb ik er 2 van achter elkaar. Dan heb ik een paar hele leuke dingen met... ik ga naar Zuid-Afrika. Ik ga met Joss Stone optreden. Dan weer een cruise met Dave Koz. En dat gaat uit Amsterdam vandaan. Nou ja, blablabla. Bla, bla, allemaal dingen.
Jeetje. Leuke dingen. Nou, ja. Ontzettend veel plezier. Ontzettend bedankt voor deze podcast.
Ja, graag gedaan. Leuk idee.
Yes. En ik wens je heel veel succes. En nou, tot gauw misschien. Wie weet.
Zekers.
Dag.